Nee, maar wat leuk om hier weer een keer te zijn. En net wat Gert zegt, ik ben heel druk geweest, ook in de Noordgemeente. En al een poosje hier niet geweest. En het is goed om jullie weer, sommige gezichten herken ik. Die ken ik al jaren, sommige mensen zijn nieuw. En voor mij dan, althans. Hè. Dus, ja, we leven in die bijzondere tijd. Als, gewoon heel simpel. Als je kijkt, afgelopen donderdag was het hemelvaart. En dan, dan eigenlijk denken we dat Jezus eigenlijk van onze dimensie, hè, waar wij in leven en kijken en rond te leven, overgegaan is naar eigenlijk een andere dimensie. En daar kunnen we een hele gesprek over hebben. Hè, maar even, Jezus is opgegaan naar de hemel, naar een andere dimensie. En daar zit hij op de troon. Daar staat hij. God zit op de troon. En hij staat ernaast. En hij kijkt naar ons op de aarde. En doordat hij weg is gegaan, want de discipelen die stonden daar te kijken naar Jezus. En zei Jezus, ga terug en ga eenparig bidden om te bidden voor de trooster die zal komen. Omdat ik wegga, zal hij terugkomen. Zal hij komen. En zal hij in je leven. Niet op je zijn, maar in je leven. En de discipelen zijn weggegaan. Die zijn eenparig gaan bidden. Dus die tijd eigenlijk moet je nagaan. Dus tussen nu en Pinksteren waren ze met z'n allen in die bovenkamer heel, nou ja, vurig met elkaar aan het bidden. En God aan het zoekende en zeggen, Heer, we verlangen naar u meer, naar de kracht die u ons wilt geven. En toen in met Pinksteren dat Gods geest viel, nou, dat was geweldig. Ik wil daar niet over hebben, maar ik zat vanmorgen wel dat ik dacht, ik was hier nog aan het voorbereiden en ik was daarover aan het bidden en dacht, ja, Heer, wat een geweldige tijd. Dus eigenlijk vanaf donderdag zouden we dan eenparig gaan bidden als ik een discipel was geweest toen in die tijd of een volgeling van Jezus. Bidden en dan de Heilige Geest zou komen. Ja, geweldig. Maar weet je, wij leven in een tijd dat de Heilige Geest is uitgestort. Wij leven in een tijd dat we beschikking hebben over de kracht die God ons heeft gegeven. En ik wil eigenlijk met jullie vandaag stilstaan bij misschien een verhaal wat jullie misschien al heel goed kennen over de vermenigvuldiging van het brood en de storm op het meer. En ik werd daar zo bij bepaald afgelopen week. We waren in Engeland. Albert zei, hoe was je op vakantie? Ik zei, nou ja, het was een stuk kouder in Engeland. Als ik het vergeleek met Nederland. En hier was het echt warm en daar was het ook wel warm. Maar niet zo warm als hier. Maar we hebben wel heerlijk genoten. Maar ik zat heerlijk in de tuin en ik dacht, Heer, wat wilt u zeggen deze ochtend? Wat wilt u zeggen tegen de gemeente deze ochtend? Weet je, en toen we aan het aanbidden waren, toen kreeg ik een beeld over een springplank. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb soms last van hoogtevrees. Niet altijd, maar soms wel. Alleen als ik op een duikplank sta, dan heb ik dat wel een beetje hoogtevrees. Want dan is er geen hekje naast. En dan sta je voor op een hoge duikplank en dan moet je springen. En ik weet niet of het voor iemand individueel is of voor meerdere mensen. Dat werd me niet helemaal duidelijk. Maar ik geloof dat jullie op een moment staan, of mensen op een moment staan om te springen in het diepe. Maar deze ochtend wil ik het hebben over vertrouwen en over geloof. Weet je, en ga springen. Weet je, als je op die duikplank staat en het verlangen hebt van, Heer, ik wil meer van uw geest, ik wil meer van u ontvangen, moet je springen. Weet je, en het duurde voor mij de laatste keer dat ik moest springen, was een paar jaar geleden. Toen dacht ik, oh jee, het is wel heel hoog. Hè? Dan ben je wat ouder en dan ga je nadenken over dingen. En dan denk je, oh jee, dit is wel heel erg hoog. En heel, heel erg hoog. Maar ik moest springen. Dat is een onderdeel van mijn opleiding die ik toen volgde. En weet je wat er toen was? Toen was er een collega van mij die kwam, die met mij op de duikplank. En zei, kom, springen we samen. Hand in hand. Weet je wel, twee volwassen kerels. Daar gingen we. Weet je wel? Maar voor mij was dat wel, dat ik dacht, weet je, ik had dat nodig op dat moment. Iemand die mij dat steuntje gaf om te springen. Dus weet je, we hebben elkaar hier in de gemeente om te springen. Nou, dat was een beetje de inleiding. Ik wil met jullie gaan lezen Marcus 6, een stuk. En we gaan niet alles lezen, maar ik wil wat kleine fragmenten. En als je een beetje de context gaat lezen over dat stuk, over de vermenigvuldiging van het brood, van de vijf broden en de twee visjes, dat komt in alle vier evangelieën terug eigenlijk. Dus in Marcus, in Matthäus, in Lucas en Johannes staat dit verhaal. En daarna, weet je, wat er omheen staat, dat verschilt nog wel eens van evangelie. Ja, weet je, dat is ook niet zo op dit moment heel interessant om daarover te hebben. Maar meer een beetje de context, zoals dat staat in Marcus, is misschien wel interessant. Want in Marcus 6, vers 6 staat dat Jezus, die was verbaasd over hun ongeloof. Jezus was niet verbaasd over hun geloof, maar Jezus was verbaasd over hun ongeloof. Weet je wel, en doordat er weinig ongeloof was, kon hij maar enkele wonderen doen. Dat staat in vers 5. Maar hij kon dan geen enkel wonder doen, behalve een paar zieken de handen opleggen en hen genezen. Toen ik dat las, dacht ik, maar weet je, wij zijn al blij als we voor iemand bidden en hij geneest, weet je wel. En Jezus zegt, nee, weet je, er had veel meer kunnen gebeuren als daar geloof was. Dus deze ochtend wil ik ook geloof uitspreken over jullie. Van geloof hetgeen wat je hoort en wat je leest en wat je om je heen meemaakt. Daarna krijg je de uitzending van de 12 leerlingen. Jezus zendt zijn 12 discipelen uit. En hij zegt, ga mensen verkondigen wie ik ben. Leg hen de handen op, zalf hem met olie en dat ze genezen en werp demonen uit. En op dat moment, de discipelen gaan dat doen. En als ze terugkomen, dan gaan ze Jezus heel enthousiast vertellen. Weet u wat er gebeurde? Toen wij uw naam uitspraken, verdwenen demonen. Die gingen weg. Alleen maar het uitspreken van uw naam. We hebben de zieken gezalfd en hun genezen in de naam van Jezus. Het geloof van de discipelen werd ontzettend opgewekt. Ik weet niet, de eerste keer dat ik met iemand bad dat hij genas, dat ik dacht, dat je het bijna niet durfde geloven, dat je dacht, is dat wel echt, even goed checken, weet je wel. En dat was eigenlijk meteen een challenge. Weet je wel, ik bad voor iemand die hoofdpijn had. Dan dacht ik, nou ja, daar heb ik nog wel een beetje geloof voor. Maar dan toch, als iedereen zegt, ja, de hoofdpijn is weg. En weet je, het was zeker, weet je wel, dat het weg is. Weet je wel, is het niet, en dat ik dacht van, dat ik eigenlijk in mijn ongeloof nog dingen uitsprak daarover. Weet je, en God wil grote dingen doen en meer dingen doen. Ja, dan lees je het stuk, en dat staat in meerdere stukken ook, dat Johannes de doper, eigenlijk, hè, de neef van Jezus, dat hij gedood is. En dat Herodes eigenlijk een beetje onrustig wordt, want die hoort allerlei verhalen over de discipelen en over Jezus. Als je dat leest in vers 14, koning Herodes hoorde van hem, want zijn naam was overal bekend geworden en sommigen zeiden, Johannes de Doper is opgewekt uit de dood. En daardoor beschikt hij over zulke wonderbaarlijke krachten. Weet je, de naam van Jezus ging rond op dat moment. De naam van Jezus ging rondzingen, ook bij de koning. Die dacht van, hé, daar gebeurt iets. Weet je wel, de discipelen brachten ook een beweging rond. Weet je wel, dat is niet alleen Jezus die mensen genas, maar ook zijn discipelen. Nou, dan beginnen we met lezen in vers 30. De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden. En ze zeiden dat ze mensen onderwezen hadden. En hij zei tegen hen, ga maar mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijd uit te rusten. Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. Weet je, Jezus zei, het was als je in andere evangelie leest, weet je, constant waar Jezus was, kwamen de mensen die wilden genezen worden. Die wilden aangeraakt worden door de Heer Jezus, zodat ze genazen. En Jezus zei, joh, weet je, geweldig die verhalen die je vertelt. En op een gegeven moment in Johannes lees je dan nog dat er 72 mensen uitgestuurd worden. En dat Jezus echt helemaal verrukt wordt van alle verhalen die hij hoort. Maar nu zegt Jezus, kom, laten we naar een eenzame plek gaan. En sommige wordt ook verteld dat Jezus op dat moment ook hoorde dat Johannes de Doper dood was en dat hij verdrietig was. En dat hij zich terug wilde trekken, ook in de bergen. Maar hij nam zijn discipelen mee. Dus de discipelen waren vol van de geweldige dingen die ze hadden gedaan en waar ze de mensen in hadden onderwezen en ze gingen op pad. Dat is de context. En ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats om daar alleen te kunnen zijn. Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen hoorden ervan. En uit alle steden haasten de mensen zich over het land Even kijken, ik sla twee bladzijden tegelijk over. En velen hoorden ervan en uit alle steden haasten de mensen zich over het land naar die plaats. En kwamen er nog eerder aan dan dat Jezus en zijn apostelen. Er was toen geen Twitter, er was geen Instagram, geen Facebook. Weet je, maar de mensen hoorden al dat Jezus ergens naartoe ging. Ze hoorden al, Jezus zegt, laten we naar een eenzame plaats gaan. Maar de mensen waren zo vol van Jezus dat ze naar hem toe wilden gaan. En ze zeiden, we willen hem volgen. En toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte. En hij voelde medelijden met hen. omdat ze leken op schapen zonder een herder. En hij onderwees hen, langdurig. Toen er veel tijd was verstreken, kwamen zijn leerlingen naar hem toe. Dit is een afgelegen plaats en het is laat. En dus de discipelen, waarschijnlijk hadden ze hadden niet gegeten. Hè? En het was laat. En ze zaten op een afgelegen plaats. Misschien waren ze een beetje, ik weet niet hoe het bij jullie is. Als ik honger krijg, word ik een beetje chagrijnig. En misschien waren de discipelen dat ook. Dat is een invulling van mij. Maar goed, weet je, de discipelen zeiden, er is al veel tijd verstreken. Kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden, dit is een afgelegen plaats en het is laat. Stuur hem weg. Dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om eten te kopen. En hij zei, geven jullie hun maar te eten. Jezus legt de bal terug bij zijn discipelen. Die zegt, geef hun maar te eten. En de discipelen die gaan dan denken, geef hun te eten, geef hun te eten, geef hun te eten. Het is afgelegen. En die gaan op een manier van denken over, ja, moeten wij dan voor 200 dinaren brood gaan kopen om hun eten te geven? Hè? En ergens dan staat er meer dan 2 jaarsalarissen moeten we uitgeven om deze mensen eten te geven. Dus de discipelen gaan het eigenlijk aan op een natuurlijke wijze. Die zeggen van, hey, moet dat dan? En toen zei Jezus, hoeveel broden hebben jullie bij jullie? Ga eens kijken. En nadat ze waren gaan kijken, wat ze bij zich hadden, zeiden ze, 5 en 2 vissen. Ergens anders lezen we dat ze een jongetje hadden gevonden die 5 broden had en 2 vissen. De discipelen hadden zelf helemaal niks. En die zijn rondgegaan en zeiden, wie heeft daar nog? Wie heeft daar iets te eten? Ja, van al die mensen die er waren, en misschien dachten een heleboel mensen hadden hun eigen eten meegenomen. Die dachten, ja, weet je, als ik mijn eten ga uitdelen, dan kan niemand, dan kan ik zelf niet eten. Dus nee, er is geen eten. En dan kwam 1 jongetje die was heel zeggen, ja, maar ik heb 5 broden en 2 visjes gekregen. En hij zei tegen de mensen, en hij zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. Apart, hè? Soms staan er gekke dingen in de Bijbel. Ze moesten op groen gras gaan zitten. Niet op verdord gras. En groen gras, maar ja, weet je, de psalm zegt, hij zal je leiden naar grazige weiden. Weet je wel? Nou, tenminste, dat denk ik. Weet je, Jezus zegt, ik wil je dat je gaat zitten op groen gras. En zij gingen zitten in een groep van 100 en een groep van 50. En hij nam de 5 broden en de 2 visjes, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen. Ook de 2 vissen verdeelde hij onder hen, onder alle die er waren. En iedereen at en werd verzadigd. En ze haalden het overgebleven stukken brood op, waar wel 12 manden mee konden worden gevuld. En ook wat er over was van de vissen. 5000 mensen hadden van de broden gegeten. Jezus sprak de dankzegging uit over het brood, gaf het aan zijn discipelen en zijn discipelen gingen het uitdelen. En door die uitdeling werden 5000 mensen, hè, dan zeggen ze dat waren 5000 mannen, dus er waren veel meer, dus een vermenigvuldiging van mannen, vrouwen, kinderen, hè, dus maal 3 op zijn minst, werden gevoed door 5 broden en 2 vissen. Nou, wat een geweldig wonder, weet je. Als ik daarbij was geweest, dan dacht ik, hoe kan dat, weet je, er is iets gebeurd. Meteen daarna gelastte hij zijn leerlingen in de boot te stappen en alvast naar de overkant te varen, naar Bethsaida. Intussen zou hij zelf de menigte wegsturen. In de andere evangelie staat dat Jezus voelde dat de menigte hem onder dwang als koning wilde kronen. En er ontstond iets van, de mensen dachten van, hey, dit is de verlosser, dit is degene waar wij op wachten. En we willen met geweld deze man ook op de troon zetten van Israël, zoals gezegd werd. Maar Jezus doorzag dat al door zijn geest. En die stuurde zijn discipelen weg en zelf ging hij naar een afgelegen plek. Nadat hij afscheid van de mensen had genomen, ging hij de berg op om te bidden. En bij het vallen van de avond was de boot midden op het meer. En hij was alleen aan land. Toen zag de leerling door de hevige tegenwind, maar nauwelijks vooruit kwam, hoe hard ze ook roeiden. En ze riepen tegen het einde van de nacht over het meer naar elkaar toe. En wacht even hoor, dat ging niet goed. Toen hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind
maar nauwelijks vooruit kwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen het einde van de nacht over het meer naar hen toe. En hij wilde hen voorbij lopen. En toen ze hem over het meer zagen lopen, dachten ze dat een geestverschijning was. En ze schreeuwden het uit. En ze hadden hem allemaal gezien en raakten in paniek. Maar hij sprak hen meteen aan en zei, blijf kalm, ik ben het. Wees niet bang. En hij stapte bij hen in de boot. En de wind ging liggen. In de andere evangelie staat dat Petrus ook nog uit de boot is gestapt. En dat Jezus tegemoet ging in de storm. En dat de mensen bang waren. De discipelen, oh, we gaan verdrinken, we gaan verdrinken. En weet je, Jezus zag het al. Vanaf de berg waar hij was, vanaf het meer, zag hij dat zijn discipelen niet vooruit kwamen. En hij liep over het water naar hen toe. Nou, dat is al iets heel wonderbaarlijks, als iemand over het water loopt. Ik denk, als ik in die boot had gezeten, dan was ik ook gaan schreeuwen. Dan dacht ik van, ah, paniek, weet je wel, daar loopt iemand over het water. Dat kan niet. Terwijl ze net al eigenlijk een wonder hadden gezien van de breken van de brood en de visjes, dat ze verzadigd werden. Dat kan, menselijk gesproken, kan dat niet. Mensen de handen opleggen, dat ze dan genezen, dat kan niet zomaar. Daar moet een kracht achter zitten. De kracht van Jezus. Demonen uitwerpen, dat kan niet zomaar. Dat moet als er de kracht van God achter zit. Lopen over het water, wat Jezus deed, was vanuit een andere dimensie dat hij dat deed. Vanuit een geestelijke dimensie overzag hij de dingen. Vanuit de geestelijke dimensies overzag hij de situatie op dat moment ook dat de discipelen al die mensen eten hadden gegeven. En hij zag dat deze mensen die te eten hadden gehad, dat ze in hun hart dachten van ja, maar deze man die moet koning worden. Jezus doorzag vanuit andere ogen de situatie die er op dat moment was. Zo ook deze. En hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. En zijn leerlingen waren helemaal van stuk gebracht. Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, omdat ze hardleers waren. Toen ik dit las, toen dacht ik bij mezelf, nog een keertje, ik moet het nog een keertje lezen wat hier staat. Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, omdat ze hardleers waren. Nou, daar wil ik straks nog even met jullie over hebben. Want dat bleef mij, dacht van, ja, wat bedoelt u daar nou mee, Heer? En nadat ze waren overgestoken waren bij Genezaret, ik ben altijd zo goed met namen, aan land en kwam daar aan land en daar legden ze aan. En toen ze uit de boot stapten, werden ze meteen herkend. En in het hele gebied ontstond een drukte. Een druk komen en gaan van mensen die ziekte op draagbedden meenamen naar elke plaats waarvan zij hoorden dat hij daar was. Overal waar hij kwam, in dorpen, steden en gehuchten, legden de zieken op het plein. En ze smeekten hem of ze tenminste de zoom van zijn kleed mochten aanraken. En een ieder die hem aanraak werd gered en genas. Weet je, wij leven in een tijd, net wat ik zei, dat we de Heilige Geest al hebben ontvangen. Wij leven in een tijd dat we wonderen kunnen zien, wonderen en tekenen. En er worden genezen mensen nog steeds deze dag. Halleluja. We hebben in onze gemeente in de Vluchtheuvel in Noord een healing room. En als je de verhalen hoort die daar gebeuren. Dat Gods geest daar zo aanwezig is. Dat mensen genezen van oorzuizen, van kanker. Dat mensen genezen van dat benen aangroeien. Dat mensen hun zicht terugkrijgen. Dat, weet je, het gebeurt nog steeds deze dag. Gods geest is nog steeds aan het werk. God is nog steeds een God van wonderen. Amen? Ja. Weet je, en wij eten allemaal van dat brood des levens. Wij komen in de gemeente, we luisteren naar Gods woord, we lezen de Bijbel, we horen de dingen, we nemen de dingen tot ons. Maar wat dan? We hebben een ontmoeting gehad met Jezus, omdat we ons bekeerd hebben. Maar wat dan? Wat? En toen? Ik ging dingen opschrijven, toen ik hiermee bezig was. Ja, weet je, je bekeerde je en toen. Je hebt God ontmoet en toen. Ik heb wonderen gezien en toen. Je bent uitgezonden en toen. En toen, en toen, en toen, en toen. Wat gebeurde er daarna? Is je geloof is dat gegroeid of niet? Weet je, soms dan denk ik wel eens, hoe zou ik zijn geweest? Weet je, als ik een discipel van Jezus was geweest en de wonderen had gezien die hij had gedaan. He, voordat we dit lezen, weet je, zijn er al zoveel wonderen en tekenen gebeurd met Jezus. Weet je, dat Jezus mensen geneest. Ze zijn geweest bij de bruiloft in Canaan. Dat er water verandert in wijn. Ze hebben mensen gezien die bevrijd werden van demonen. Ze hebben mensen gezien die genezen werden. Met hun eigen ogen, ze stonden er voorop. Sterker nog, ze hebben het zelf gedaan. Jezus zei, ga uit, ga dat doen. En zij gingen dat doen in gehoorzaamheid. En dan komen ze terug bij de Heer Jezus en dan gaan ze dingen vertellen. En dan op een gegeven moment zegt Jezus, oké, nu wil ik je eigenlijk brengen naar next level. Je hebt nu de dingen gezien die ik heb gedaan. En nu jullie, geef hen te eten. En in plaats van dat de discipelen op dat moment vanuit geestelijk perspectief naar de situatie gingen kijken. Dacht van, oké, weet je, hoe kunnen we dit nou oplossen? Grepen ze naar een natuurlijke wijze van, ja, hallo Heer, maar dat kost ons 2 jaar salaris om mensen hier eten te geven. En hoe moeten we dit eten hier ooit krijgen? Dat kan toch niet? Dat is onmogelijk. En Jezus zei, oké, wat is er dan wel? En dan zegt hij, ja, 5 broden en 2 visjes zijn er. En Jezus breekt het, spreekt de dankzij, ging erover uit, breekt het en geeft het aan zijn discipelen. En de discipelen moeten het weer verder breken. Brood en het vis. En het vermenigvuldigt zich onder hun handen. Ze krijgen allemaal te eten. Dus je breekt het. Je moet het je voorstellen misschien. Je breekt iets. En in plaats dat het vermindert, blijft het hetzelfde. Dus je breekt iets en je geeft het. En je denkt, hé, maar het is er nog steeds. En je breekt het. En weet je, ik denk dat ik misschien dat je zo gaat uitdelen. En dat je denkt, hé, dat is grappig. Moet je eens kijken. Hey, Johannes, kijk eens, hier. Oh, bij jou ook. Oh, oké. Peter is bij jou ook. Hoe bestaat het? Weet je. En Judas was daar ook bij, hè? Eventjes voor jullie beeld. Die deelde ook uit en die brak het brood. En die deelde uit en die deelde uit. Er gebeurt een wonder onder je handen. Er gebeurt gewoon een wonder onder je handen. Weet je, en Jezus dacht van, oké, nou pakken ze het misschien. Nou pakken ze het misschien. Maar dan gaan ze in de boot en dan breekt er een storm uit. Ze hebben net een wonder in hun eigen handen gehad van het breken en het blijven. Iets wat bovennatuurlijk is gebeurd. Weet je wel, het gaat niet over een demon uitdrijven. Hè? Dat is ook al heftig. Of een zieke genezen. Nee, dit ging gewoon over brood breken en uitdelen. En dan waren ze op een storm in het meer. En weet je, aan Jezus is alle kracht gegeven in hemel en op aarde, dat weten wij. Weet je, en Jezus dacht, nu snappen misschien mijn discipelen het. Na het breken van het brood, dat er altijd een andere dimensie is in een situatie. Dat er altijd genoeg is ook in een situatie. Dat er andere principes werken in het koninkrijk van God. Van genoeg, er is genoeg. En er is altijd. En in plaats daarvan zaten de discipelen in de boot en die schreeuwden het uit van paniek. Want er was een storm. En daar waren ze wel wat gewend, want de meeste waren vissers, niet allemaal. Sommigen waren ook belastinginners. Maar weet je, de meeste waren vissers. Dus die waren misschien wel gewend aan stormen die er waren op dat meer. Maar dat er dan ook nog iemand over het water loopt. Paniek, weet je wel, paniek, want het is een geest. Ze dachten, het is niet een geest. En op een gegeven moment herkenden ze, zei Jezus, zei, joh, stil maar rustig, ik ben het. Oh, het is Jezus, weet je wel. En Jezus stapte in de boot en op dat moment was de storm stil. In Johannes staat het nog mooier, op het moment dat Jezus in de boot stopte, waren ze op de plek waar ze moesten zijn. Dus een soort, speed in de tijd van hier en boem, opeens weer een wonder, weet je wel, waar ze bij waren. Maar goed, daar schrijft Marcus niet over. En Marcus was daar ook niet bij, maar hij was er in ieder geval. Boem. En wat zegt Jezus dan? Hij stapte bij hen in de boot, de wind ging liggen en zijn leerlingen waren helemaal van stuk gebracht. Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, omdat ze hartsleers waren. Weet je, in Marcus 8 gebeurt het nog een keer, dat Jezus brood breekt en dat de discipelen het weer uitdelen. En dat in Marcus 8 staat dat. En dat het weer gedaan wordt. Hè? Dus dat is een bladzijde verder bij mij. Marcus 8 vers 17. Toen hij dit bemerkte, zei hij, waarom praten jullie erover dat jullie geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet? Het ontbreekt het aan jullie aan inzicht. Zijn jullie dan zo hardleers? Jullie hebben ogen, maar zien niet. En jullie hebben oren, maar horen niet. Jullie weten dan niet meer. Hoeveel manden vol stukken brood jullie hebben opgehaald toen ik 5 broden brak voor 5000 mensen? Ja, er staat niet bij wie dat zei, maar misschien Johannes. Hè, Johannes die wil altijd de eerste zijn, die zegt 12, antwoorden ze. Hè, Johannes die schrijft, Petrus en Johannes gingen naar het graf, de leerling die Jezus lief had. En de leerling die Jezus lief had, was het eerst bij het graf. Dus Johannes die zal misschien hebben geroepen, 12. Maar ze antwoordde het allemaal, 12. En toen ik 7 broden brak voor 4000 mensen, hoeveel manden vol stukken broden hebben jullie toen opgehaald? 7, antwoordde ze. En toen zei hij, begrijpen jullie het dan nog niet? En misschien is het een boodschap die je denkt van, ja, maar Marcel, dat is wel heel heftig wat je nou zegt. Als je het dus hebt over, begrijp je het dan nog niet? Maar ik wil jullie ermee aanmoedigen. En ik wil geloof uitspreken deze ochtend over jullie. Dat God zegt, bij mij is er altijd genoeg. Ben je in een situatie? Spreek daar geloof over uit. Spreek geloof uit over de situatie. Kijk niet naar een aardse oplossing soms naar situaties. En dat is voor mij ook een leerschool, hè? Ik las laatst ergens, die zei van, het is heel gek dat als je ergens mee bezig bent, en ik werk in de hulpverlening, en stel dat ik een probleem heb, hè, betrek het even voor mezelf, en is een probleem, en ik denk, ik werk bij de jeugdbescherming, en ik moet een oplossing verzinnen. Nou, dan verzin ik een goede oplossing in een situatie, denk ik van, nou, dat heb ik goed opgelost. Hè, op een natuurlijke wijze heb ik de dingen goed opgelost. En toen dacht ik, maar wat zou God over deze situatie zeggen? Wat zou God in deze situatie als oplossing willen geven? En dat betekent dan dat je dus niet gaat voor de eerste beste de oplossing die je hebt. Zoals de discipelen zeiden, ja hallo heer, hè, we moeten 2 jaar salaris er tegenaan gooien om deze mensen te eten te geven. Nee, zegt Jezus, wat is er? En wat kun je gebruiken? En wat kun je zegenen? En wat kun je vermenigvuldigen dat het meer wordt? Want er is altijd genoeg. En dat is ook voor jullie. Zoals wij hier zitten en voor mij. Weet je, dat ik denk, oké, heer, als ik een oplossing heb in de situatie, hoe moet ik dat dan vanuit een hemels perspectief, vanuit de ogen van u bekijken in deze situatie? Heilige Geest, want die hebben we gekregen. Heilige Geest, wat is de oplossing in deze situatie? Hoe kijkt u hier nou aan? Hoe kijkt u hier nou tegenaan? Wat is voor u de oplossing? Weet je, toen Jezus bij de put kwam, bij de Samaritaanse vrouw. Toen zei hij tegen deze vrouw, geef me te drinken. En ze gaf hem, en er komt een conversatie en dan zegt hij, maar weet je, zegt de Heer op een gegeven moment, het water wat ik jou geef, als je dat drinkt, zul je nooit meer dorst hebben. En het zijn warme avonden geweest, ik weet niet hoe het bij jullie was, maar soms werd ik midden in de nacht wakker en dacht ik, droge mond, ik moet wat water, weet je. En dan een slokje water en soms was ik kort daarna, dacht ik weer van, dit was niet genoeg, ik moet iets meer water drinken. En Jezus zegt tegen deze vrouw, het warmste punt van de dag, het water wat ik jou geef, dat les je dorst niet alleen, maar het is iets wat eeuwigheidswaarde gaat krijgen. Kom bij mij en ik geef je te drinken, zegt Jezus. En kort daarna, weet je, dan staat hij ook in bij het paasfeest en dan zegt hij, weet je wel, levend water zal uit je binnenste vloeien als je bij mij komt drinken. Er is overvloed. Als je dorst hebt, kom bij mij en drink. En er is overvloed. Zo overvloedig dat levend water uit je binnenste zullen vloeien. En wat is er gebeurd met jou, wat is er gebeurd met mij toen we Jezus hebben ontmoet? En toen we bekeerd waren, dat we ons leven aan de Heer hebben gegeven, wat gebeurde er toen? Hoe ben je omgegaan met situaties? Nou, ik kan je zeggen, voor mezelf, niet altijd even goed. Zo simpel is het, niet altijd even goed. Niet altijd, zoals ik nu een heel mooi verhaal hou, denk je van, ah, ja, nou, die zal het wel allemaal weten. Ja, ik weet het wel, maar doen is iets anders, zeg je altijd. Hè? Weten en doen zijn twee verschillende dingen. Maar ik wil ook eigenlijk door dit te proclameren, door dit uit te spreken, ook weer tegen mezelf zeggen, hey Marcel, beweeg jongen. Weet je, ga kijken in situaties, wat is Gods perspectief in de situatie waarin je zit? Wat is Gods perspectief in jouw relatie? Wat is Gods perspectief met jouw kinderen? Wat is Gods perspectief in jouw werksituatie? Weet je, er is namelijk overvloed. Als Gods geest, als je erover uitspreekt, zegt, Heer, zegen mijn werk, zegen mijn relatie, zegen mijn kinderen, dan is daar genoeg. En het is niet altijd meteen daar, maar weet wel dat God zegt, ik wil jou geven. En daar staat geen komma achter, maar dat kan alleen maar als jij... Nee, dat staat er niet. Zeg God, ik wil jou geven. Als je bij mij komt en je drinkt, ik geef je in overvloed dingen. Ik wil dat mensen genezen. Daar staat geen komma achter, maar dat kan alleen maar als... Nee, zegt God, is degene die geneest. En soms zijn de situaties daar niet naar. En daar, op dat stuk, heb je dat stuk geloof nodig. Weet je wel, dat je mag weten, zeg, oké, Heer... Ik wil geloof uitspreken over de situatie waarin ik zit. Ik wil geloof uitspreken dat ik weet dat u mijn kinderen zegent. Ik wil geloof uitspreken over mijn relatie, dat u die zegent. Ik wil geloof uitspreken over mijn werk, dat ik daar ook mag bloeien. Dat ik daar mag uitdelen, dat ik daar uitmuntend in mag zijn. Dat ik daar gewoon de beste ideeën mag hebben. Omdat ik vanuit een hemels perspectief de dingen ga bekijken. Omdat ik gedreven word door de Heilige Geest. Ik wil de beste oplossingen geven binnen mijn werk. Hè, als ik kijk in mijn werkgebied, is er op het moment 80% zijn er vechtscheidingen waar we ons bezig mee houden. Weet je, en ik dacht, er is gewoon geen oplossing. Ja, dat ze de Heer leren kennen en dat we mogen bidden voor ze. En dat er genezing komt bij deze mensen. Dat is de oplossing. Dat ik denk, ja, dat is het hemelsperspectief. Maar het aardsperspectief is er gewoon op dit moment niet. En we modderen maar een beetje aan. En we pappen, nou, houden alles pappen nat te houden. En we doen maar dingen, weet je. Maar ze lossen niks op. Ik zie gewoon geen oplossing op een aardsniveau. En dat ik denk, Heer, ik wil gewoon weten... vanuit een hemelsperspectief, wat de oplossing is die we gewoon kunnen toepassen gewoon in de hulpverlening. Ik wil dat. Weet je, en ik ben daar veelvuldig over aan het bidden. Over de oplossing die er is. Want ik geloof dat God dat kan geven en dat ik wil daar geloof over uitspreken. En zo wil ik jullie bemoedigen, spring van die duikplank af. Als je niet durft te springen, spring samen met iemand anders. Zeg, joh, ik vind het eng. Weet je, ik heb nu gesprekken met iemand uit de gemeente die zegt, joh, heel, heel eenvoudig. Hij zei, ik heb jou nodig. En ik denk, nou, dat is wel heel apart als iemand dat zo tegen je zegt, ik heb je nodig. Nou, hij zegt, weet je, ik zie dingen in jou, dat wil ik ook. Toen dacht ik, hey, dat is grappig. Ik zie ook wel dingen in jou die ik ook wel zou willen. Dus samen gaan we op weg, omdat we iets willen, wat we zien iets in elkaar. Dat zegt, hey, dat is zo gedreven door God. Dat wil ik ook, weet je wel. En help mij daarin. Dus we trekken samen op daarin. En we hebben af en toe gesprekken met elkaar. En het is hartstikke leuk, weet je wel. Maar we hebben elkaar nodig. Je hebt elkaar nodig. Dus wat ik wil is, spreek waarheid uit. Even kijken naar de tijd. Spreek waarheid uit over de dingen. Want hè, in dat stukje staat, in Johannes 4 staat, weet je wel, God zoekt aanbidders in geest en in waarheid. Spreek waarheid uit over dingen. Spreek geen leugens uit over dingen. Spreek niet dingen uit die niet waar zijn. Spreek geloof uit over situaties. Ja, weet je, je kan even denken, ja, wie ben ik nou in Gods Koninkrijk? Wie ben jij nou in Gods Koninkrijk? Je bent de Zoon van God. Je bent de Zoon van God. Je bent aangenomen door de Allerhoogste Koning die er is. De Schepper van hemel en aarde. Die zegt tegen jou, ik zie het in jou zitten. En ik wil met jou samen op weg gaan. En ik wil jou, dat jou zegenen. En ik wil jou vullen met de Heilige Geest. En ik wil dat jij je pad gaat volgen als een waardig iemand met het hoofd omhoog. Dat is heel grappig. We hadden de laatste gesprekken met mensen. Heel vaak doen mensen zo als ze praten. Weet je? En dat is eigenlijk een teken van onderdanigheid. Als je een beetje zo soms praat, probeer eens te praten met je hoofd recht. Dat voelt al heel anders. Dat voelt al van, hé. En dat is iets heel kleins. Van een hoofd even een kwartslag draaien. Of een kwartslag, dat is een beetje veel. Maar gewoon het hoofd recht op je romp zetten. Weet je wel? Dat werkt al zo. Omdat je dan eigenlijk bedenkt van, hé, maar ik ben niet onderdanig. Nee, ik ben een zoon van God. Weet je? En daar wil ik jullie echt mee zegenen deze ochtend. Eet, wordt verzadigd. Eet, spreek geloof uit. Spreek waarheid uit over dingen. Over jezelf, over je omgeving en over je situatie. Is dat het? Dat is het. Ja. Oké, ik wil voor jullie bidden. Halleluja, Heer. Ik wil geloof, Heer, wil ik uitspreken, Heer, over ons allen zoals we hier zitten. Heer, dat wij uw schepping zijn. Heer, we hebben gezongen, we zijn geen slaaf meer. Heer, maar ik ben een kind van God. Ik ben een kind van God. En ik mag zo bij u komen. En door uw Heilige Geest luidt u ons altijd. En wilt u bij ons zijn en wilt u ons vullen. En wilt u ons ook geloof doen vermenigvuldigen voor situaties. En ik wil echt bidden, Heer, dat als we op punten staan dat we echt moeten springen in het diepe, dat we dat mogen doen in geloof. Dat we mogen weten dat er een zachte landing is. Dat we dat samen met u mogen doen. En dat u gaat voorzien. Heer, dat u, ook al zijn de situaties niet ernaar, Heer, maar u gaat voorzien. U werkt vanuit een hele andere dimensie. U werkt vanuit een overwinning. U werkt vanuit overvloed. U werkt vanuit een zegen voor ons. U werkt vanuit een volbracht werk. Heer, en daarin mogen wij wandelen, Heer. En ik wil u bidden, Heer, dat we dat echt in ons hart mogen houden en mogen vasthouden en mogen omsluiten. Dat we dat geloof, dat het standvastig mag zijn. En dat als het er niet is, Heer, wilt u met uw Heilige Geest daar uw kracht aan verlenen. Dat we een krachtig mogen zijn. Dat we koninklijk zijn, Heer. Dank u wel daarvoor, Heer. Halleluja. Amen. Amen. Nog één ding. Ik dacht, ja, weet je, dit is ook moederdag vandaag. Hè? En dat ging vanmorgen bij ons allemaal ietsjes anders. Maar de kinderen zijn al volwassen. Ik ben geen cadeautjes meer, geknutselde dingen op bed. Wat ik heel jammer vind, want daar hou ik altijd heel erg van. Weet je, er staat in de moeder van Jezus, de laatste woorden die in de Bijbel staan, van die zegt, doe wat hij zegt. Dat zei ze bij de bruiloft bij Canaan. Daarna heeft ze niks meer, tenminste, ze heeft waarschijnlijk nog wel wat gezegd, maar er staat niks meer over in de Bijbel. Ik hoop voor haar dat ze meer heeft gezegd daarna. Maar ik denk wel, dat zijn hele krachtige woorden van een moeder die over haar zoon dingen uitspreekt. En die zegt, doe wat Jezus zegt. Doe wat hij zegt. Weet je wel? En ik denk, dat is eigenlijk ook misschien, vrouwen zijn soms vaak wat sneller van stof. Die snappen de dingen soms sneller als mannen. merk ik. Maar weet je, mannen, weet je, luister naar dat advies. Doe wat Jezus zegt. Doe wat Jezus zegt. En vrouwen ook, doe wat Jezus zegt. Amen.